Twee Koningen. Hoofdstuk 6, als ik me niet vergis.
Ja.
We hebben vorige keer gezien hoe Elisa Naaman reinigde van zijn melaatsheid door de kracht Gods. We hebben gezien hoe daarna ook Gehazi zijn knecht gedreven werd door hebzucht, die geschenken van Naaman, of tenminste een deel daarvan, zich eigen maakte. En daarna ook nog eens een potje loog erbij. En hoe dan ook de melaatsheid van Naaman op hem was gekomen en op zijn nageslacht. En dan gaan we vandaag verder. En we gaan de eerste 7 verzen lezen. En dat is een interessant verhaal in de Bijbel. En als we het gelezen hebben, zullen we misschien zeggen, ja, maar waarom staat dit nu in de Bijbel? Hoofdstuk 6 van 2 Koningen, vers 1. Eens zeiden de profeten tot Elisa, zie toch, de plaats hier voor u waar wij wonen, is voor ons te bekrompen. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder een balk daar vandaan halen en laten wij er voor ons een verblijfplaats inrichten om er te wonen. En hij zeide, gaat. Toen zeide een, wees zo goed en ga met uw knechten mee. En hij zeide, ik ga mee. En hij ging met hen mee. Als zij bij de Jordaan gekomen waren, velden zij bomen. En terwijl een van hen een stam velde, viel het ijzer in het water. En hij slaakte een kreet en riep, ach meneer, het was geleend. Maar de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het daarheen en deed ijzer boven het hout. En hij zeide, neem het op. Hij strekte zijn hand uit en greep het. Tot hier. Is het niet een merkwaardig verhaal? We zijn al weken over de koningen van Israël aan het studeren, doorheen die brieven aan het gaan. En wat lezen we hier in één keer? Een van de profeten die een geleende bijl verliest, dat in het water valt en Elisa haalt dat eruit. Wat heeft nu een bijl met de geschiedenis van de koningen van Israël te maken? Wat is daar nu zo belangrijk aan dat God deze woorden heeft uitgekozen om in zijn boek te laten neerschrijven? Wel, ik denk dat er een heel belangrijke les uit te leren is. Niet zozeer dat we ons moeten gaan afvragen, hoe kan nu een stuk hout een stuk ijzer doen bovendrijven, want het is duidelijk een wonder wat hier gebeurt, en een wonder is iets bovennatuurlijk, dus daar hoeven we ook niet met natuurlijke wetten te gaan verklaren. Maar ik denk wat mooi is, is om te zien, die profeten, een van die profeten komt met het idee, laten wij ons een woonplaats bouwen, een grotere woonplaats, want het is hier te bekrompen, te klein. En ze, ja oké, Elisa zegt gaat, en hij vraagt, kom mee Elisa. En hij zegt, oké, ik ga mee. En ze beginnen daar aan de Jordaan wat bomen te vellen. En ene is dan aan het werken. En ja, als ik me dat probeer voor te stellen, dat zullen geen luxe huizen geweest zijn. Als ze daar een paar bomen hebben geveld en ze gaan daar een huisje van bouwen, dat zal geen grote luxe zijn zoals wij hier nu in de living zitten. Maar dat was helemaal niet het punt van het verhaal, want ene is daar een stam aan het vellen. En zijn ijzer valt aan het water. Hij is daar met die bijl bezig. En één keer, ik heb dat ook al meegemaakt. Hup, vloep dat ijzer daaraf. Dat valt in het water. In de Jordaan. En hij vindt het niet. En meer nog, het was geleend. En in de wet, ik heb dat in mijn houtmagen daarbij. Als, in Exodus 22 kan je dat lezen, vers 14 en 15. Als iets geleend was, moest je dat teruggeven. Dat is ook niet meer als normaal. Maar bedenk zo, het waren moeilijke tijden. Er was hongersnood, er was schaarste. Ik bedoel, we hebben dat vorige keer gezien met die dood in de pot. Hoe ze daar eigenlijk moeite moesten doen om een beetje eten bij elkaar te krijgen. Dus het waren geen gemakkelijke tijden. Geen tijden van overvloed. Laat staan een profeet die leefde van zijn bediening van het woord. Die ook grotendeels afhing van giften van mensen. Hoe zij hem eten kwamen brengen of niet. En hier doet hij een bijl kwijt, per ongeluk, niet expres, en het was geleend. wat is hier nu zo belangrijk aan? Want ik denk dat het belangrijke aan dit verhaal is juist dat het zo onbelangrijk is. Dat voor deze man op dit moment in zijn leven was een heel groot probleem dat hij die geleende bijl was kwijtgeraakt. En wat dit verhaal laat zien is dat Elisa niet zei, och gij, met uw bijl, zoek maar een oplossing en maak dat je weg zijt. Nee, Elisa helpt hem. God helpt hem door Elisa met zijn klein, onbenullig, voor ons probleem. En ik denk dat dat een hele mooie les is voor ons, dat wij de problemen die ons zwaar lijken en die voor ons moeilijk zijn en groot zijn, die voor een ander misschien, allee, hoe kunt je nu zo stom zijn of wat is nu uw probleem, dat God daar ook om geeft. En ik denk dat dat een hele mooie les is die we hieruit leren. Elisa stuurde hem niet weg, maar Elisa toonde compassie naar deze man. Zelfs met zijn kleine stomme bijl die in de Jordaan was gevallen. En God geeft dus ook om onze problemen en onze moeite, hoe klein deze ook mogen lijken voor andere mensen. En ik denk dat dat de reden is waarom er in een keer in de geschiedenis van de koningen, er wordt gesproken over een bijl die in het water valt. Maar we gaan verder. Vers 8. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij beraadslaagde met zijn dienaren, op die en die plaats zal mijn legerkamp zijn. Maar de man Gods, Elisa dus, zond aan de koning van Israël de boodschap, neem u in acht. Niet langs die plaats te trekken, want de Arameërs zijn daarheen afgedaald. De koning van Israël zond dan mannen naar de plaats die de man Gods hem genoemd en waarvoor hij hem gewaarschuwd had, zodat hij zich daar in acht kon nemen en dat niet slechts eenmaal of tweemaal. En het hart van de koning van Aram werd hierover verontrust en hij ontbood zijn dienaar en zeide tot hem, kunt gij mij niet mededelen? Wie van de onze op de hand van de koning van Israël is? Wat was het probleem? Die koning van Aram, die wilde telkens zijn leger ergens opstellen, strategisch, zodat hij Israël kon aanvallen. Wat deed Elisa? Elisa, met de hulp van God, ging naar de koning van Israël en zegt, pas op, ga niet langs daar en daar en daar, want daar is de koning van Aram. En die gaat u daar in een hinderlaag doen vallen. En wat doet die koning van Israël? Die laat mannen gaan kijken. En inderdaad, iedere keer waren de kampen van het vijandig leger daar. En wat gaat die koning van Aram denken? Wie van ons is de rat? Wie van ons is degene die de informatie zit door te spelen aan de koning van Israël? Hij ontbood zijn dienaar en zegt, kunt je mij niet meedelen wie van de onze op de hand van de koning van Israël is? Wie is al die informatie van ons door aan het spelen? Ik zit hier in mijn binnenkamer van alles te zeggen en die weet ervan. Hoe kan dat? Vers 12. Toch een van zijn dienaren zeide, nee mijn heer de koning, maar Elisa, de profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee die gij in uw slaapkamer spreekt. En het kan best zijn, ik weet het niet, dat Naaman hier ergens in dit verhaal ook een rol speelt. Naaman was een legeroverste van de koning van Aram. En het kan zijn dat hij in dit verhaal ook een rol speelt. Maar een van die dienaren, die wist dus wie Elisa was en waartoe Elisa aan staat was. En we hebben dat vorige keer ook gezien in het verhaal van Naaman, dat hij echt wel onder de indruk was en dat hij zich bekeerd had tot het Joodse geloof en dat hij de belofte had gemaakt om enkel de God van Israël te gaan aanbidden. En het verhaal vertelt niet dat het hier over Naaman zegt, maar het lijkt mij wel dat Naaman hier een rol in kans gespeeld hebben. Maar in elk geval, die dienaar zegt dus, Elisa die vertelt alles aan de koning van Israël. Vers 13. Toen zeide hij, ga dan ziet waar hij is, dan zal ik hem laten gevangen nemen. Nadat hem gemeld was, zie, hij is de dood dan. Zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger. Ze kwamen des nachts en omsingelden de stad. En ik heb die map er weer even bij gehaald. We herinneren ons de Tsunamitische vrouw. Israël, het buitenverblijf van de koning van Samaria. En Dothan, dat ligt hier zo een beetje ten zuiden daarvan. Een paar kilometer zuidwaarts. En daar was Elisa dus blijkbaar En dan was de koning van Aram gemeld. Daar is Elisa. En wat doet hij? Die stuurt een sterk leger om Elisa gevangen te nemen. En 's nachts hebben ze heel die stad omsingeld. 15. Toen de dienaar van de man Gods des morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: ach, mijn heer, wat moeten we doen? Vers 16. Maar hij zeide: vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn, tot hier. Probeer je dat voor te stellen. Een dienaar van de profeet, nog met slaperige ogen, pas wakker, strekt zijn armen, gaat naar buiten en ziet in een keer heel die stad omsingeld door vijandige legers. Helemaal in paniek loopt hij naar Elisa. En wat zegt Elisa? Wat moeten we doen, zegt hij tegen Elisa. En Elisa zegt: er is toch niks aan de hand? Wat heb je zo bang? Zij die bij ons zijn, ze waren elkaar misschien met een paar katten. En daar staat een heel sterk, vijandig leger rondom hen. En Elisa zegt: je moet toch niet bang zijn. Zij die bij ons zijn, zijn meer als zij die bij hen zijn. Zag Elisa misschien iets wat deze dienaar van Elisa niet zag? En zo was het ook. Kijk eens naar vers 17. Toen bad Elisa: Heere, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Heere opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. En ik denk, wat, dat is zo mooi wat hier wordt uitgebeeld. Deze knecht zag niet wat hij eigenlijk had moeten zien. Hij keek enkel naar het probleem van dat sterke leger dat hen omsingeld had. En hij was helemaal wanhopig. Hij zag geen uitkomst. Elisa bewaarde de kalmte. Hij zegt: we hebben geen reden om bang te zijn. Waarom niet? Hij keek met geestelijke ogen naar de toestand. Hij keek naar Gods leger. Hij keek naar wat God kon doen op dat moment. En hij bad dan ook dat zijn knecht dat ook mocht zien. En toen kon die knecht inderdaad zien dat er een groot sterk leger rondom Elisa stond. En hoe zit het met ons? Er zijn zoveel lessen die we hieruit kunnen trekken. Hoe kijken wij naar onze sterke legers die ons omringen? De vijand die ons dreigt in ons leven. Hoe gaan wij daarmee om? Kijken wij zoals die dienaar daar naartoe, dat we zeggen: wanhopig, wat moet ik nu doen? Of zijn we zoals Elisa, dat we kijken met geestelijke ogen naar ons probleem? Wat staat er in 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 4? Hij die in ons is, of hij zegt die woorden: hij die in u is sterker dan hij die in de wereld is. Wat zegt Romeinen? Ik zal even mijn tekst erbij halen, hoofdstuk 8, vers 31. Als God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wat zegt Jezus? Als Petrus voor hem wilde strijden en het oor van die slaaf afsloeg, Jezus zei: kan ik niet terstond 12 legioenen engelen aanroepen? Wij moeten kijken naar onze problemen, naar de vijand die ons het leven moeilijk maakt met geestelijke ogen. En dan hebben wij geen reden om beangstigd te worden. Want dan weten wij: God is zoveel sterker en machtiger dan welk probleem ook. En dat is ook wat deze dienaar van de profeet moest leren. En dat is een les die wij vaak moeten leren in ons leven. Maar kijk ook eens naar Psalm 27. Ik vind dat zo mooie woorden. In Psalm 27 vers 3. En hou uw vinger in 2 Koningen. Psalm 27 vers 3, waar staat, David zegt daar: al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. Psalm 27 vers 3. Psalm 34 vers 7, daar lezen wij de volgende woorden. deze ellendige hier riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren, vers 8, legert zich rondom wie hem vrezen en redt hem. Vers 9, smaakt en ziet dat de Heere goed is, welzalig de man die bij hem schuilt. Was Elisa iemand die bij de Heere schuilde? Ja, en Elisa zag wat ook het probleem was. Hoe sterk dat leger ook was, dat daar die stad omsingeld had. Gods leger is altijd sterker. Altijd sterker. En wat gebeurt er dan? Vers 18 van 2 Koningen hoofdstuk 6. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa. 19, daarop zeide Elisa tot hen, dit is niet de weg en dit is niet de stad, volg mij, dan zal ik u brengen naar de man die gij zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra zij nu in Samaria gekomen waren, bad Elisa, Heere, open hun de ogen, opdat zij zien. En de Heere opende hun ogen en zij zagen en zie, zij waren midden in Samaria. Toen vroeg de koning van Israël, zodra hij hem zag aan Elisa, zal ik hem neerslaan? Zal ik hem neerslaan, mijn vader? Maar hij antwoordde, gij moogt hem niet neerslaan. Slaat gij soms hen neer die gij gevangen genomen hebt met uw zwaard en uw boog tot hier? Het is me niet duidelijk waarom Elisa een leugen vertelde. Daar komt het op neer. Elisa zegt in vers 19, dit is niet de weg en dit is niet de stad. Volg mij, dan ga ik u brengen naar de man die jij zoekt. Maar hij was de man die zij zochten. En nu kan het misschien zijn dat Samaria de hoofdverblijfplaats was van Elisa. Dat kan misschien zijn, dat weet ik niet. Maar het is op zijn minst misleidend wat Elisa hier zegt tegen het leger. Er zijn sommige mensen die daarvan zeggen, ja, in tijden van oorlog was misleiding toegestaan. Ik durf zover niet gaan. Ik durf niet positief of negatief hierover spreken. Ik heb er geen verklaring voor. Maar dit is wat Elisa doet. Hij brengt haar naar Samaria. En als ze daar in Samaria komen, hè, nadat Elisa had eerst gebeden om hun met blindheid te slaan, en het lijkt me dat die gewoon letterlijk blind waren, want ze openen hun ogen nadat Elisa in Samaria opnieuw voor hen had gebeden, en in één keer zien ze, oh, wat doen wij in Samaria? Ze zien het. En de koning van Israël, gelijk een klein kind lijkt het me nou, helemaal blij, hè, Elisa komt eraan met een heel leger, blinde mannen, komt daar gewoon Samaria binnengewandeld, probeer je dat voor te stellen. En die koning, die ziet daar de vijand en Elisa voorop misschien. En die zegt, maar mag ik een dode? Mag ik een dode? Hij zat er twee keer, lijkt me dat daar toch een beetje passie in dat verzoek zat, mijn vader, zegt hij dan. Maar Elisa zegt, nee, je mocht hem niet neerslaan. Slaat je soms hen neer die jij gevangen genomen hebt met je zwaard en met je boog? Maar wat zegt Elisa om te doen? In plaats van hem te doden, de vijand die het altijd op Israël gemunt heeft, die altijd aanvallen doet op Israël, wat zegt Elisa? Dan gaan we verder met de tekst. Zet hun brood en water voor, opdat ze eten en drinken, en heen gaan naar hun heer. Wat doet Elisa nu? En de koning luistert naar Elisa, 23, daarop bereidde hij hun een grote maaltijd. En toen zij hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken en zij gingen naar hun heer. Sindsdien kwamen de benden van Aram niet meer in het land van Israël. En probeer je dat voor te stellen. Die bende, dat sterke leger, komt terug bij hun koning in Aram. En die koning zegt, heb je Elisa? Heb je hem gedood? Heb je hem terug meegepakt? En zij zeggen, nee mijn heer. Ja, maar alleen waar is die dan? Ja, die is nog waar die was. Ja, maar wat is er dan gebeurd? Kunt je je dan inbeelden dat ze dan het verhaal doen? We zijn met blindheid geslagen. In één keer stonden we daar in Samaria. En wat hebben ze gedaan? In plaats van ons te doden, zoals wij misschien zouden doen, hebben ze ons toch eten en drinken gegeven. En ze hebben ons teruggestuurd. Elisa toonde compassie. En was genadig voor mensen die dat niet verdienden. Het was een vijand met slechte bedoelingen en Elisa kon barmhartig zijn naar hen toe. Dat is ook een mooie les die wij daaruit kunnen leren. Dat ook wij barmhartigheid tonen aan mensen die het niet verdienen, die misschien slechte bedoelingen met ons hebben, die het niet goed met ons voor hebben. En het verhaal gaat verder, in vers 24. Nadat er tenminste een tijd relatieve rust is geweest in Israël van de bende van Aram, die niet meer die aanvallen hebben gedaan, zien we in vers 24. Daarna verzamelde Ben-Hadad, de koning van Aram, zijn hele leger, trok op en sloeg het beleg voor Samaria. En er stond een zware honger in Samaria, want zij belegerden het zo lang dat een ezelskop 80 zilverstukken kostte en een vierde maat duivenmest voor 5 zilverstukken. Met andere woorden, die Ben-Hadad, die pakt zijn hele leger mee, die belegert, die omsingelt Samaria. Wat ontstaat er dan? Als een stad belegerd wordt, omsingeld wordt en ervoor gezorgd wordt dat er geen grondstoffen meer binnen of buiten kunnen, hongersnood. Grote ellende. Dat was een van de zwakheden vroeger van de ommuurde steden. Dat als er iemand kwam en hen omsingelde, dat ze echt wel genoeg voorraad moesten hebben om een lange tijd zonder eten te kunnen doorgaan. En hier is het zo. Ik zou niet weten waarom ze een ezelskop willen eten, maar een ezelskop kon 80 zilverstukken, stukken van mensen, ik weet niet hoeveel, maar het feit dat het hier staat, moet wel betekenen dat het enorm duur was. Zelfs duivenmes, ik zou niet weten waarom iemand duivenmes zou willen eten, maar het was gewoon, ik denk dat het laat zien hoeveel schaarste er was. En vers 26, toen de koning eens over de muur voorbij ging, riep een vrouw tot hem om hulp. Help toch mijn heer de koning. Maar hij zeide, indien de heer u niet helpt, voor waar moet ik dan hulp halen? Van de dorstvloer of van de perskuip? Verder vroeg de koning haar, wat heb jij? En zij antwoordde, deze vrouw heeft tot mij gezegd, geef uw zoon, dat wij hem vandaag eten. Dan zullen wij mijn zoon morgen eten. We hebben dus mijn zoon gekookt en hem opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tot haar zeide, geef nu uw zoon, dat wij hem eten, had zij haar zoon verborgen. Tot hier. Ik denk dat het gewoon laat zien hoe erg de toestand was in deze stad. En dat de nood zo hoog was, dat deze mensen werden gedreven tot kannibalisme. En we hebben daar allemaal al wel verhalen van gehoord, dat in extreme omstandigheden mensen soms ver gaan en vreselijke dingen doen. En hier waren deze twee vrouwen zo wanhopig. En er wordt niet gezegd, was die zoon gestorven of dit of dat. In elk geval, ze komen alle twee tot de beslissing. Ze maken een overeenkomst. Vandaag eten we mijn zoon, morgen de uwe. Maar natuurlijk, die tweede vrouw, die was listig geweest. Nadat haar zoon, de eerste zoon, was opgegeten, had ze haar zoon verstopt. En dat was het probleem van deze vrouw die tot de koning roept. De koning die op de muur aan het wandelen was. En die al de ellende. Hij was een koning van Israël. Maar hij was nu koning van een stad waar grote ellende heerste. Grote hongersnood. Grote moeite. Vers 30. Zodra nu de koning de woorden van de vrouw hoorde, scheurde hij zijn klederen. En terwijl hij op de muur voorbij ging, zag het volk dat hij zowaar daaronder een rouwgewaad op het blote lichaam droeg. En hij zeide, zo moge God mij doen. Ja, nog erger, indien het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, heden op hem blijft staan. Tot hier. Wat doet die koning? Wordt geconfronteerd met een probleem? In plaats van eens te gaan nadenken, hoe komt dat wij hier in Samaria zo verdrukt worden? Van waar komt dit grote probleem? Wat is het gemakkelijkste? Om een zondebok te zoeken. En wie is de gemakkelijkste zondebok? Degene die de waarheid vertelt. Degene die rechtvaardig leeft. Degene die de wil van God doet. Dat is meestal zo. En wie wordt er dus uitgekozen? Elisa. De koning gaf Elisa de schuld van al de ellende die er in Samaria was. En ik weet niet of we dat al eens gelezen hadden of niet, maar ik ben het heel even aan het opzoeken. In Deuteronomium 28. Als ik de tekst hierbij heb. Maar ik zal het even zo kijken. Deuteronomium 28, vers 52. Daar lezen wij over de zegen en de vloek. En daar lezen we deze woorden over de vloek. Deuteronomium 28, vers 52. Als onderdeel van de vloek. Het zal u in het nauw brengen in al uw steden, totdat de hoge versterkte muren vallen, waarop gij in uw hele land vertrouwdet. Ja, het zal u in het nauw brengen in al uw steden, in geheel het land dat de Heere uw God u geven zal. In de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en dochters, die de Heere uw God u geven zal. De meest verwekelijkte en verwende man zal onder u zal zijn broeder, nog zijn eigen vrouw, nog de kinderen die hem nog resten, iets gunnen, zodat hij geen van hen iets zal willen geven van het vlees zijner kinderen, die hij eet, omdat uw vijand hem niets anders overgelaten heeft. We kunnen wel zeggen, als we dat lezen van die vrouwen, en zeggen, oh, dat is een verhaalje, en die vrouwen eten hun kinderen, en we zullen daar kijken in les. Nee, dat is echt gebeurd. En dat is niet alleen toen gebeurd, dat gebeurt vandaag de dag nog. Wanneer mensen in extreme omstandigheden komen, gaan zij vreselijke dingen doen. Ik raad u aan om Josephus, de geschiedschrijver, van de Joodse geschiedschrijver, om die na te lezen wat er gebeurd is in Jeruzalem. In 70 na Christus, toen Jeruzalem omsingeld werd en verdrukt werd. Welke gruwelijke taferelen zich daar hebben afgespeeld. Maar God had hen gewaarschuwd daarvoor. God had hen als onderdeel van de vloek gewaarschuwd wat er zou gebeuren als zij zich tegen hem zouden blijven verzetten. En dit is wat er nu gebeurt. Hier. Wat staat er verder in Deuteronomium 28, vers 56? De verwekelijkte en verwende vrouw onder u, die van verwendheid en wekelijkheid het nooit gewaagd heeft haar voedsel op de grond te zetten, zal haar eigen man, nog haar zoon en dochter iets gunnen, zelfs niet de nageboorte uit haar schoot, nog de kinderen die zij baart, want bij gebrek aan alles zal zij die in het geheim eten, in de benardheid en benauwdheid, waarmede uw vijand u in uw steden kwellen zal. En waarom? Omdat ze zich niet hielden aan de wet van God. Dus wat moest de koning van Israël doen? In plaats van een zondebok in Elisa te zoeken, moest hij eens bij zichzelf te raden gaan, als koning van een opstandig volk, hoe komt dat God dit toelaat? Hoe komt dat deze dingen gebeuren? En in plaats van dan Elisa de schuld te geven, zou hij zijn rouwgewaad moeten aandoen en rouw moeten hebben over zijn eigen opstandige leven. En dat is zo mooi. Ik vind dat mooi. Niet dat het gebeurt, dat is vreselijk. Maar ik vind het zo mooi dat we kunnen zien, als de koning van Samaria in het wetboek had gelezen wat er in Deuteronomium 28 stond, dan zou hij geweten hebben wat het probleem was. Maar ja, als mensen niet in Gods woord gaan lezen en dat niet interessant vinden en dat niet achten en ze komen dan in een toestand die extreem is, dan hebben ze het over zichzelf geroepen, want ze hadden het kunnen weten. En misschien wist de koning het wel, maar dan trok hij zich er zo gewoon niks van aan. Dus hij geeft Elisa de schuld. 32. Waar zit Elisa van 2 Koningen hoofdstuk 6? Elisa nu zat in zijn huis. Dat is waarom ik er juist zei, misschien was Elisa zijn hoofdplaats wel in Samaria. Dat kan best zijn. Hij trok rond, hij had overal dat waar hij wel verbleef, maar zat hier in zijn huis. En de oudsten zaten bij hem. En hij zond een man voor zich uit, voordat die bode bij Elisa was gekomen, had deze tot de oudsten gezegd, heb jij wel gezien dat deze moordenaarszoon iemand gezonden heeft om mij te onthoofden? Dus Elisa wist wat er ging gebeuren. Ziet, zodra de bode komt, moet jij de deur sluiten en hem bij de deur terugdringen. Is niet het geluid van de voetstappen van zijn heer achter hem? Elisa wist dat niet alleen de bode kwam, de beul, maar ook de koning die de beul volgde. Terwijl hij nog met hen sprak, zie, daar kwam de bode op hem af en zeide, zie welk een onheil door de Heere gezonden. Wat zou ik nog op de Heere hopen? Hoofdstuk 7. Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heren, morgen omtrent deze tijd zal een maat fijn meel en sikkel kosten en 2 maten gerst en sikkel bij de poort van Samaria. Wat zegt Elisa nu? Elisa zegt, morgen Vandaag is, kost een ezelskop nog zo duur, duivenmes. En hij zegt, morgen kost alles normaal. En die bode, in vers 2, daarop antwoordde de hoofdman op wiens arm de koning leunde, de man Gods. Ook al zou de Heere sluizen in de hemel maken, hoe zou dit dan kunnen geschieden? Hij geloofde het niet. Hij geloofde niet dat dat zou gebeuren. Maar hij zeide, zie, gij zult het met eigen ogen aanschouwen, doch daarvan niet eten. De bode geloofde het niet. En als gevolg daarvan zei Elisa, je gaat het zien en je gaat er niet van eten. En wat gebeurt er nu in vers 3? Er waren 4 Melaatse mannen buiten voor de poort. En zij zeiden tot elkander, waarom blijven we hier totdat wij sterven? Indien wij zeggen, wij zullen de stad binnengaan, en de stad is hongersnood, zodat wij daar zullen sterven, en indien we hier blijven, zullen we ook sterven. Welaan dan, laten we overlopen naar de legerplaats der Arameërs. Indien zij ons een leven laten, zullen we leven. En indien zij ons doden, zullen wij sterven. Ze dachten, we hebben niks te verliezen. Het maakt niet uit, gaan we in de stad sterven, blijven we hier buiten de poort sterven, want we zijn Melaats, gaan we naar de vijand. Misschien is er dan nog een kans dat we daar in leven worden gelaten, dat we te eten krijgen. Vers 5. In de avondschemering stonden zij op om naar de legerplaats der Arameërs te gaan. Maar toen zij bij de buitenrand van de legerplaats der Arameërs kwamen, zie, daar was niemand. Want de Heere had het leger der Arameërs een geluid doen horen van wagens en paarden. Het geluid van een grote legermacht, zodat zij tot elkander zeiden, zie, de koning van Israël heeft tegen onze koningen der Hittieten en van de Misraïm gehuurd om ons te overvallen. Daarom waren zij opgesprongen en in de avondschemering gevlucht en hadden tenten achtergelaten. Ook hun paarden en hun ezels, de hele legerplaats zoals die was. Ze waren gevlucht om hun leven te redden. Wie had iets moeten doen? Niemand had iets moeten doen. Wie had redding gebracht uit die ellendige toestand waar het volk daarin verbleef? God. De koning in zijn ongeloof niet. De bode in zijn ongeloof niet. Die mensen die daar elkaar aan het opeten waren in ongeloof niet. God had redding gebracht. Vers 8. Toen deze Melaatsen aan de buitenrand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver, goud en klederen eruit weg en gingen heen en verborgen het. Daarna gingen zij weer een andere tent binnen, namen er allerlei uit weg en gingen heen en verborgen het. Toen zeiden ze tot elkander, we doen niet goed. Deze dag is een dag van blijde boodschap en wij houden ons stil. Indien wij wachten tot het morgenlicht, dan zal ons straf treffen. Welaan dan, laten wij heen gaan en in het koninklijk paleis melden. 10. Daarop kwamen zij en riepen de poortwacht van de stad aan en melden hun. Wij kwamen bij de legerplaats van de Arameërs en zie, er was niemand, zelfs geen menselijk geluid. Maar de paarden waren vastgebonden en de ezels vastgebonden en de tenten stonden er als tevoren. De poortwachters riepen en melden het binnen in het koninklijk paleis. Vers 12. De koning stond in de nacht en op en zeide tot zijn dienaren, ik wil u vertellen wat de Arameërs ons gedaan hebben. Zij weten dat wij honger lijden. Nu zijn zij uit de legerplaats weggetrokken, om zich in het veld te verbergen, denkende, wanneer zij de stad uitgaan, zullen wij hen levend grijpen en de stad binnenkomen. Toen antwoordde een van zijn dienaren en zeide, laat maar toch 5 van de hier nog overgebleven paarden nemen. Er waren maar 5 paarden overgebleven. Het zij het hun gaat als de gehele menigte van Israël die hier nog over is. Het zij het hun gaat als de gehele menigte van Israël die omgekomen is. Laten wij ze maar uitzenden en zien. Zelfs toen dat goed nieuws kwam, geloofde de koning van Israël niet. Hij dacht dat het een list was. Hij dacht dat de koning van Aram een list had opgezet. Als zij uit de stad zouden komen, dat die hen zou aanvallen en de stad zou innemen. Vers 14. Daarop namen zij 2 wagens met paarden. En de koning zond het leger der Arameërs, zond die het leger der Arameërs achterna met de opdracht, gaat en ziet. Deze gingen achterna tot aan de Jordaan. En zie, de gehele weg lag vol klederen en wapens, die de Arameërs bij een angstige vlucht hadden weggeworpen. De boden kwamen terug en meldden de koning. Toen ging het volk naar buiten en zij plunderden de legerplaats der Arameërs. Kijk, en een maat fijn meel kostte een sikkel, en 2 maten gerst een sikkel, volgens het woord van de Heer. En de koning had de hoofdman, op wiens arm hij leunde, de beul dus, aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf. Kunt je dat inbeelden? Die mensen die al zo lang, zo goed als niks meer gegeten hebben. In één keer is dat overvloed. Die poortman zit daar in de poort. Ik weet niet wat hij probeerde te doen. Maar in elk geval, dat nieuws komt dat daar overvloed in eten is. En het volk stormt naar buiten. En die wordt gewoon verpletterd. Die man die geen geloof had, stierf. Zoals de man God gesproken had. Juist toen de koning tot hem gekomen was. Vers 18. Aldus is het geschied zoals de man God tot de koning gesproken had. Twee maten gerst zullen morgen om deze tijd een sikkel kosten en een maat fijn meel een sikkel bij de poort van Samaria. En de hoofdman had toen de man Gods geantwoord. Ook al zou de Heere sluizen in de hemel maken, zou dan zoiets kunnen geschieden? Maar hij had gezegd, zie, je zult het met uw eigen ogen aanschouwen, doch daarvan niet eten. Aldus is hem geschied, het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf. En er zijn zoveel lessen die we uit dit verhaal ook weer kunnen leren. Maar wat belangrijk is, zij die op Gods woord vertrouwen en daarin geloven en daar ook naar kijken, die leven door geloof, die met geestelijke ogen naar de wereld kijken, die zullen niet beangstigd worden. Die zullen ten alle tijden kunnen zeggen tegen de mensen, vrees niet. Want God is met u. Als God voor u is, wie gaat dan tegen u zijn? Als uw probleem zo onwerkelijk lijkt, dat er geen oplossing is. Als jij met God gaat, zal het onmogelijke mogelijk worden. En zij die dat niet geloven, zoals die beul, ja, die krijgt naar zijn geloof. Die zal ook oogsten wat hij gezaaid heeft. En die beul, die moest het met zijn leven bekopen. Hij kon het zien, maar hij kon niet genieten van de zegen van God. Laten wij dus mensen zijn die zoals Elisa naar de wereld kijken met geestelijke ogen. Laten wij zoals Elisa compassie hebben voor mensen die het niet altijd verdienen en die het misschien slecht met u voor hebben en het goede voor hen doen. Laten wij zoals Elisa, zelfs al komen mensen u het leven beroven, dat jij nog steeds trouw blijft in uw bediening. Dat jij nog steeds blijft volharden in het verheerlijken van God met uw leven. Amen.